Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. En dat is ten eerste Jesaja 42, de versen 1 tot en met 9. En dan lezen wij Matteüs 12, de versen 9 tot en met 21. Dus wij willen nu eerst lezen uit het woord van de Heere, Jesaja 42, 1 tot en met 9. Daarna Matteüs 12, de versen 9 tot en met 21. Vervolgens doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met als antwoord daarop zingen wij Psalm 106, het derde vers. 106 vers 3, na de geloofsbelijdenis, maar eerst dan de beide schriftlezingen.
Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt de God, de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en al wat daaruit voortkomt. De volken dat daarop is, de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en zal u bij de hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en de nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Vervolgens Matteüs 12, vanaf vers 9. En vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had, en zij vraagden hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen, welk mens zal er onder u, die een schaap heeft, en zo datzelfde op een Sabbatdag in de gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uithuffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is er dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem. En hij genas hen allen. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, zie mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten noch roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Belijden wij ons geloof en in ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 12. Het wordt gevormd door de versen 15 tot en met 21. Zullen we de woorden van onze tekst nogmaals lezen, versen 15 tot en met 21. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem. En hij genas hen allen. En gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie mijn knecht, welken ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hen leggen. En hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen wij in ons gebed denken aan Jan Fokke Kramer, die overspannen geraakt is. We willen hem gedenken. Laten wij nu samen bidden. Heerlijke God, drie enige Heere, U die van eeuwigheid zijt en tot eeuwigheid dezelfde zult zijn. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Uw macht is uitgespreid in al uw werken. Het feit dat u ons in het leven behoudt, dat u ons de genade, de gezondheid geeft, dat wij hier in de kerk mogen zijn, is een teken van uw goedheid. En dat deze aarde nog voortbestaat, terwijl er zo ontzaglijk veel kwaad van deze aarde tot u omhoog stijgt. Dat zolang de zon en de maan zullen zijn, zo zal er een volk zijn dat u zal vrezen. En ze zullen u vrezen van zee tot aan de zee. En deze wereld blijft voortbestaan totdat de laatste der uitverkorenen is binnengebracht. En dan zal het einde zijn. En het feit dat we nog leven op deze aarde laat zien dat er genade is bij u, genade voor genade. En zo komen wij tot u op deze zondagmiddag, om u te smeken om die genade, die wij allemaal nodig hebben. Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan, door onze zonden, door onze tekorten. U hebt ons gezien in de afgelopen week. U kent ons, u weet welke gedachten onze harten binnendringen. U weet, Heere, de woorden die wij spreken, die nooit onze lippen hadden mogen verlaten. En u ziet al het tekort wat er is, de overtreding van uw wet. En zo is het geschikt en gepast dat wij belijdenis van onze zonden doen, van de lusten die in ons leven, waardoor allerlei boosheid naar buiten komt. En dan de dadelijke zonden. Heere, we belijden u dat het getal van onze zonden, het getal van de haren van ons hoofd, te meerder gaat. En daarom, Heere, komen wij tot u om genade te vragen. Genade om behouden te worden. Om verzoening te ontvangen over al onze zonden. En genade om bekeerd te worden. Heere, wilt u met uw Heilige Geest daartoe krachtig werken in het midden van de gemeente? Hoe nodig hebben wij het om door uw geest geleid te worden? Want uw geest zal overtuigen van zonde en van oordeel, van gerechtigheid. Uw geest zal ons laten zien wat er van ons is terechtgekomen vanwege de zonde. En uw geest is het die het uit Christus neemt en het ons schenkt. Uw geest is het die de Heere Jezus verheerlijkt. En Heere, wij hebben allen zo nodig dat er een levende band is met Christus in ons leven. En daarom, Heere, vragen wij u om deze genadegaven. Zend uw Heilige Geest uit daar waar men nog leeft in eigen gerechtigheid, in zelfgenoegzaamheid. We vragen u of u met uw geest wilt ontdekken en of u ons eigen gerechtigheid wilt wegtrekken, opdat we onszelf mogen zien zoals u ons ziet. En wil, Heere, met uw Heilige Geest werken in de harten van hen die ontdekt zijn aan hun schuld en tekort, en die wellicht met hun ziel onder de arm door het leven gaan en zich afvragen of er nog genade zou zijn voor een zondaar, voor een goddeloos als zij zijn. Heere, wilt u het licht van uw evangelie in hun harten laten schijnen en wilt u hen leiden tot een levende ontmoeting met Christus, dat zij in de wijnstok Christus ingeplant worden. Dat zij u mogen toebehoren. Wij vragen u, Heere, of u dat levende geloof wilt uitstorten in de harten. Of u een vurige liefde tot u wilt bewerken. En dan bidden wij in het bijzonder voor uw volk en kinderen die dagelijks te strijden hebben tegen de boze lusten van hun eigen vlees en hart en tegen de aanvallen van de Satan weerstand moeten bieden. Wij bidden u of u hen wilt versterken, of u hen wilt bekleden met de geestelijke wapenrusting. Dat zij mogen zien dat zij van kracht tot kracht mogen voortgaan. En zo, Heere, is uw genade genoeg. Genoeg om mee te leven. Genoeg om mee bekeerd te worden. Genoeg om te kunnen volharden. Genoeg om te kunnen sterven. Heere, we hebben genade nodig. Wil het ons geven om Jezus wil. Want Hij is de borg, uw lieve Zoon. Hij heeft al deze genadegaven verdiend door zijn bloed, door zijn betaling. En in zijn naam komen wij tot u. Wij pleiten geen enkel gerechtigheid van onszelf, want uit onszelf hebben wij niets. Het is enkel uw gerechtigheid, geopenbaard in Christus Jezus, waarop wij pleiten. En wij bidden u dan of u om de wil van de Heere Jezus ook ons genade wil geven om in deze dienst te luisteren naar uw woord. Schenk uw dienaar kracht dat hij mag spreken zoals hij geroepen is uw woord te verkondigen. Dat hij in alle getrouwheid uw woord recht mag snijden en geef dat uw woord mag vallen in een wel toebereide aarde. Opnieuw mag het woord gezaaid worden. Heere, wilt u wasdom geven? Wilt u vrucht schenken? En wilt u de gehele gemeente gedenken? Ook daar waar zorg is, waar verdriet is, waar een lege plaats is, waar eenzaamheid is, waar pijn en moeite ons leven vullen. Heere, wees u bij de zieken. Gedenk hen die het moeilijk hebben. We bidden u in het bijzonder voor Jan Fokke Kramer. Heere, hij is overspannen geraakt. Wilt u hem rust geven? Want u zegt het toch, dat allen die vermoeid en belast zijn, bij u rust mogen ontvangen. Wilt u hem leiden tot u toe? En dat ook deze beproeving, deze moeite, laat dat voor hem nog zo mogen uitwerken dat het tot zijn geestelijk welzijn mag meewerken. Heere, wij bidden u voor de gehele kerkenraad van deze gemeente. Gedenkt u de broeders, ouderlingen en diakenen. Zegent u de dienstdoende predikanten Westerink, Kok en Polinder. Schenk hen alles wat zij nodig hebben. Zegen hen, maak hen getrouw, dat zij tot hun vreugde steeds meer mogen vinden in uw woord, dat zij mogen uitstallen tot heil van de gemeente. Zegen de emeritus predikanten hier. Gedenk heel het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken. We vragen u of u een opwekking wilt geven in ons aller hart, in onze gemeenten, in onze kerken. Gedenk zo ook de Free Reformed Churches en zegen de gemeente van Hamilton en de kerken aan de overzijde. Heere, wilt u met uw Heilige Geest zo ons verblijden met uw daden. Maar gedenk niet alleen aan ons, maar gedenk ook aan uw kerk over heel deze aarde, waar er zoveel zijn die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Waar er zoveel zijn die niet eens een kerkgebouw hebben. Of die in de gevangenissen geworpen zijn. Of die hun leven niet zeker zijn. Of die in concentratiekampen wegkwijnen. Heere, wilt u hen allen opzoeken op deze uw dag. en laat uw heil hen mogen verblijden. Wilt u uw koninkrijk doen komen en uw kerk uitbreiden en geven dat alle vervolgingen toch averechts mogen werken. Dat wil zeggen dat uw kerk nog uitgebreid wordt in plaats van dat het ingekrimpt wordt. Wilt u zo de volken laten zien dat u God bent? Ontferm u zo over het volk Israël, dat in grote meerderheid u verwerpt als de Messias. Wilt u hun ogen openen? En wilt u nog wonderen doen in deze tijd, te midden van de volkeren en onder Israël, op het zendingsveld? Gedenk allen die daar werken. Zegen Hessel en Kobe Visser in het werk wat ze mogen doen in Zuid-Afrika. Stel hen tot rijke zegen daar. Gedenk ons vorstenhuis, onze regering. En gedenk ook die landen waar oorlog ontketend is. Heere, wilt u met uw geest en met uw vrede nog werken in rijke mate. Wij hebben veel te bidden. We zijn niet eens klaar met bidden, er is zoveel te bidden. Maar wilt u uit genade dit gebed aannemen en ons verblijden door uw genade, om Jezus wil. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 147, de versen 1, 2 en 6. Psalm 147... de versen 1, 2 en 6, en u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw offeranden. Gemeente, het waren juist de fariseeën die tegen de Heere Jezus waren. En hoofdstuk 12 van het evangelie naar de beschrijving van Matteüs is een aangrijpend hoofdstuk. In Hamilton heb ik er onlangs een prekenserie over getracht te houden. En met name tegen het einde van hoofdstuk 12, waar herhaaldelijk de Heere Jezus de fariseeën waarschuwt. En met ernstige vermaningen en waarschuwingen. En spreekt dat de koningin van Scheba van het zuiden op zal staan en dit geslacht veroordelen. Dat de mannen van Nineveh zullen opstaan. En dit geslacht veroordelen. Dit geslacht dat de Messias bij zich had. En die de werken van de Messias konden zien. En nadat de Heere Jezus zoveel tekenen gedaan heeft. In vers 38 durven de fariseeën nog te vragen. Meester, wij wilden van u wel een teken zien. En ook aan het begin van dit hoofdstuk 12 zien we herhaaldelijk hoe de fariseeën proberen het de Heere Jezus te bekritiseren. Ze willen zijn aanzien onder het volk ondermijnen. En ook vooral in het gedeelte wat we gelezen hebben uit Matteüs 12, waar de fariseeën hem bespieden. Of hij in hun synagoge een man met een verschrompelde hand zou durven te genezen op de Sabbat. En de Heere Jezus wijst hen terecht. In vers 12, het is geoorloofd op de Sabbatdagen wel te doen. En toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zij werd hersteld, gezond gelijk de andere. En door dat wonder heeft de Heere Jezus de toren van de fariseeën op zich gehaald. Hij wist het, maar hij deed het. Hij gaf geen duimbreed toe. Hij moest zijn roeping vervullen. En het gevolg van deze weldaad van de Heere Jezus was dat de fariseeën naar buiten stampten en een vergadering belegden met één agendapunt. Hoe kunnen we Jezus van Nazareth doden? En dan leest u in vers 15, maar Jezus dat wetende vertrok vandaar. En vele scharen volgden hem. Waarom vertrok de Heere Jezus? Was hij bang? Nee, de Heere Jezus vreesde voor geen mens. Maar de Heere Jezus had nog werk te doen. Hij moest het evangelie nog verkondigen in andere gedeelten van Galilea en in Judea. En vele scharen volgden hem. En hij genas hen allen. Alleen al die tekst is al een preek waard. Om daarop te wijzen dat de Heere Jezus hen allen genas. Daar legt Matteüs ook op andere gedeelten van het evangelie de nadruk op. Daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar wat een machtige uitnodiging. Hij genas hen allen. Dat was de reactie van de Heere Jezus op al de haat en het kwaad dat de fariseeën tegen hem bedachten. De Heere Jezus ging rustig verder met zijn werk. En vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. En dan lezen we dat merkwaardige woord in vers 16. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. En daar gaat het eigenlijk over in dit gedeelte wat wij nu willen overdenken. De Heere Jezus gebiedt het volk over hem te zwijgen. En we zien ten eerste dat de Heere Jezus ootmoedig is. Ten tweede dat hij barmhartig is. En ten derde, hij behaalt de overwinning. De Heere Jezus gebiedt het volk over hem te zwijgen. Wij zien dat de Heere Jezus ootmoedig is. Want er staat dat ze hem niet openbaar maken mochten. In vers 19, hij zal niet twisten nog roepen. Hij is ootmoedig. Ten tweede, hij is barmhartig. Vers 20, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemet zal hij niet uitblussen. Hij is barmhartig. Maar ook zien we hier, hij behaalt de overwinning. In vers 18, mijn knecht, welk ik verkoren heb, ik heb een welbehagen in hem, hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. En vers 20, hij zal het oordeel uitbrengen tot overwinning en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Zo kunnen we de stof indelen. Dat de Heere Jezus ootmoedig is, barmhartig is en dat hij de overwinning behaalt. Zo de Heere Jezus gebiedt hen te zwijgen. Vindt u dat niet merkwaardig? Want heeft de Heere Jezus later niet aan zijn discipelen gezegd, gij zult mijn getuigen zijn? En over de hoofden van de discipelen heen, heeft de Heere Jezus dat toch ook gezegd aan zijn kerk? En hebben wij ook niet de roeping om het zout der aarde te zijn? En om een lichtend licht te zijn? Om zijn getuigen te wezen? En moet het evangelie dan niet verkondigd worden? Heeft de Heere Jezus niet op een andere plaats gezegd dat de velden wit zijn om te oogsten? Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. En heeft de Heere Jezus niet zijn 12 discipelen uitgezonden, 2 aan 2... om het koninkrijk Gods te verkondigen door al de dorpjes van Galilea. En daarna heeft de Heere Jezus nog eens 70 mannen uitgezonden. 2 aan 2, 35 groepen van 2 die door het hele volk van de Israël is doorgegaan om het evangelie te verkondigen. En heeft de Heere Jezus zelf niet onvermoeibaar dag en nacht gearbeid om het evangelie uit te dragen? En zei hij niet aan de bezetene van Gadara die genezen was en die nu zijn leven lang bij de Heere Jezus wilde blijven en daarom vroeg, dat de Heere Jezus zei tegen hem, nee, ga heen naar uw huis tot de uwen en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En de man die ging heen om te verkondigen de grote dingen die Jezus hem gedaan had. Want het evangelie moet toch verkondigd worden. De Heere Jezus moet toch bekendgemaakt worden. Waarom verbiedt de Heere Jezus hier dan die mensen die hij genezen had om over hem te spreken? Vers 16. En gebood hun scherpelijk. Hij heeft hen ten zeerste vermaand. Je mag nou niet overal gaan vertellen wat ik je gedaan heb, dat ik je genezen heb. Je mag mij niet gaan openbaar maken als een wonderdoener. Kijk, de Heere Jezus had hen allen genezen, al die zieken die tot hen kwamen. En zij hadden niet eens door waar eigenlijk de Heere Jezus nou voor gekomen was. Ze zeiden, het is prachtig, hij geneest ons van onze ziekten. Ze dachten dat de Heere Jezus een soort wondermens was die allerlei wonderen kon doen. En zo zouden ze hem bekendmaken. En misschien dat er ook wel onder hen waren die dachten, hij kon wel eens de Messias zijn. En als hij de Messias is, dan zal hij ons met geweld verlossen van de Romeinen. En wat zou het gevolg dan van zo'n beeld? Nou, dat dan vele van de Joden zich achter de Heere Jezus zouden scharen. Dat ze met geweld hem koning zouden willen maken. Dat ze wapenen bijeen al zouden vergaderen. En dat er een oproer zou ontstaan. En dat het werk waarvoor de Heere Jezus gekomen is, zeer sterk verhinderd zou worden. Want de Heere Jezus is gekomen om echte zaligheid niet te bewerken. Te bewerken, dat is dus geen zaligheid, niet maar verlossing van ziekten. Maar hij is gekomen om niet mensen te verlossen van de Romeinen. Maar hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En dat begrepen ze niet. Men nou trekt Matthäus de lijn terug naar Jesaja 42. Hier zien we de vervulling van die profetische woorden. Hij zal niet schreeuwen, vers 2 uit Jesaja 42. Nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. En dat wordt geciteerd in vers 19. In Matthäus 12, hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. En dat roepen dat hier bedoeld wordt, dat is het oproerig roepen. Het opgewonden, uitbundig schreeuwen, waarbij mensen met zichzelf te koop lopen. Ze willen de aandacht op zichzelf vestigen. Zo was de Heere niet. De Heere Jezus legde de aandacht op wie? Op zijn zender, zijn Vader. Hij was bezig om de wil van zijn Vader bekend te maken. En daartoe was hij de middelaar. En daarom verkondigde hij ook, en moest hij het verkondigen, dat hij de opstanding en het leven is. Dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Ja, zo heeft de Heere Jezus ook getuigd van zichzelf, maar met de bedoeling dat zondaren tot God gebracht zouden worden. De aandacht lag op God. Wij zijn van God de Vader afgevallen en moeten met God verzoend worden. En uiterlijk in de Heere Jezus was er geen eer, nog gestalte, nog heerlijkheid. En in zijn prediking wees hij niet op zichzelf, maar hij wees uiteindelijk op zijn Vader. Jesaja 53 zegt het al, dat toen wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Want de Heere Jezus kwam niet met uiterlijk vertoon. De Heere Jezus was ootmoedig en nederig van hart. En weet u, dat is een grote troost. Dat de Heere Jezus zich zo geopenbaard heeft. Want wanneer u nou een grote politieke leider hebt. Of de koningin. Nou, u en ik spreken niet met de koningin. Want zij is veel te hoog verheven voor ons. En een belangrijke politieke leider is ook veel te hoog en veel te belangrijk. Wij dringen niet eens tot zijn kantoor door. Hij is niet te benaderen. Kijk, als de Heer Jezus zo gekomen was op deze aarde, dan zou hij ver bij ons vandaan staan. Maar de Heere Jezus kwam als een mens zoals u en ik. Hij stond niet ver bij de mensen vandaan. Hij verhief zich niet. Hij was de gelijke van de mensen. Hen in alles gelijk geworden, zonder zonde. De Heere Jezus is uit de hoge hemel zo laag afgedaald. En daarom staat hij naast ons. En daarom trok hij mensen tot zich. En vele scharen kwamen tot hem. Het moet een ontroerend gezicht geweest zijn om hem te zien tussen al die Die scharen mensen en kinderen voelden zich op hun gemak bij hem. Want hij was ootmoedig. Hij was nederig van hart. En daarom kent hij u en ik in onze dagelijkse beslommeringen. Hij zat er zelf ook in. Hij was een man uit het volk. Hij staat midden onder uw lieden, zei Johannes de Doper al. Hij was een timmerman. Hij staat niet boven een timmerman. Hij kent het werk van een timmerman. Hij kent het werk van de visserij. Hij gebruikte dat herhaaldelijk als voorbeelden in zijn prediking. Hij begrijpt het zwoegen van een boer die uitgaat om te zaaien. Hij is afgedaald tot uw en mijn niveau. En kijk, er is niets bijzonders aan u en er is niets bijzonders aan mij. We zijn allemaal heel gewone mensen. En zo was de Heer Jezus ook heel gewoon. En er was uiterlijk niets bijzonders aan hem. Hij is afgedaald zo ver dieper dan de diepste zondaar gevallen is. En daar in de diepte, in de laagte, daar ontmoet u Christus. Er was in hem geen schoonheid noch gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Maar de geest des Heren was op hem. Ik zal mijn geest op hem leggen, in vers 18. In hem heeft God al zijn welbehagen. Want God had deze gezonden om een volkomen gerechtigheid te bewerken, om een volkomen betaling te verdienen voor de schuld. En deze waarin God al zijn welbehagen heeft, hij heeft de vloek gedragen, hij heeft de losprijs voor de zonde betaald en daarom heeft de Heer een welgevallen in hem. In welke mijn ziel een welbehagen heeft. De Heere heeft geen welbehagen in u of mij. Want in onszelf kunnen wij voor God niet bestaan. De Heer heeft enkel een welbehagen in zijn Zoon. Hij kan zijn Zoon naar recht aannemen. En door zijn Zoon neemt hij een volk aan. Dat verlost is van de schuld door dat borgwerk van Christus. Door Christus en in Christus heeft nu God een welbehagen aan hen die nederig voor hem knielen. Voor hen die met hun zonde en schuld schuilen bij deze borg. In Christus worden zij door God in genade aangenomen. Maar het is niet om hen, het is om Christus wil. Het is naar zijn welbehagen. Het is naar zijn verkiezende genade. Zo heeft de Heere Jezus gewerkt. In eenvoud. In ootmoed. En hij was degene waar zijn vader een welbehagen aan had. En weet u, er is nog meer verbonden aan het feit dat hij niet zijn stem op de straten zal verheffen. Dat betekent dat hij niet met uiterlijk vertoon zal komen. Uiterlijk niets bijzonders aan hem. Ook zijn prediking, al was het was met macht, het was met kracht. En de scharen stonden versteld van zijn leer. Maar er was verder ook niets. Geen wat wij noemen fanfare of trompetten of geweldige uitingen. Zoals de mensen en de leiders van deze wereld komen. Zij houden van een show, van uiterlijk vertoon. Maar zo was de Heere Jezus niet. Er is geen uiterlijk vertoon in de verkondiging van het evangelie. De kerk. Er is geen uiterlijk vertoon in de kerk. Wat is de kerk? Als u het moet uitleggen morgen, als u ergens in het land bent en u ontmoet iemand met wie u samenwerkt en u moet hem uitleggen wat er in de kerk gebeurt. Stel er eens iemand die niet in een kerk komt. Wat doet u daar in de kerk? Nou, we luisteren naar iemand die staat te preken. voor 3 kwartier of soms nog langer. En wat doet u dan nog meer? Nou, we zingen en we lezen uit de Bijbel en we bidden. En wat doet u nog meer? Nou, verder niets. Dan gaan we naar huis. Nou, dat spreekt toch geen mens aan. Want er is geen uiterlijk vertoon aan de kerk. En er is ook geen uiterlijk vertoon aan de prediking van het evangelie. Er is niets opzienbarends daarin wat de mensen van deze wereld aantrekt. En zo is, en dat is omdat er in de Heere Jezus ook geen uiterlijk vertoon was. Hij was ootmoedig. Kijk, als u een volgeling van de Heere bent, verwacht dan geen eer van mensen. En verwacht geen pracht en praal. Sommige mensen in deze tijd die zeggen de kerk moet wat meer amusement bezorgen. Je moet de mensen amuseren. Zo moet je ze trekken. Je moet allerlei dingen verzinnen om de mensen bezig te houden. Nou, dat is tegen het evangelie. Want deze in wien God een welbehagen heeft, hij zal zijn stem op de straten niet horen laten. Hij zal in zachtmoedigheid, in ootmoed preken. En daarom ziet de wereld ook geen schoonheid in Sion's borg. En daarom haalt de wereld de schouders op over die mensen die zo graag naar de kerk gaan. Maar hen die het verstaan, hen die door dat woord aangeraakt zijn, die zien dat dit woord met macht is en met kracht. Dat dit woord ons wat te zeggen heeft. Dat dit woord antwoord geeft op de diepste levensvragen. En dat deze God onze God is. En dat ter dood toe zal hij ons geleiden. Wat een vreugde. Uw woord is zoeter dan honing, ja dan honingzeem. Uw woord is als een scherp zwaard dat binnendringt. Heere, werk met uw woord in onze harten. Dat woord dat zo krachtig is, dat een harde rotssteen te pletter slaat. Zo krachtig is het woord. Het gebeurt allemaal in het verborgen. In de harten. De vruchten ziet u. Dat er een volk is dat ook zachtmoedig is, ootmoedig, die hun voeten zetten in zijn spoor. Maar de Heere Jezus is ook barmhartig. Dat is ook zo mooi. Het is zo heerlijk na te denken over wie de Heere Jezus is en over zijn woorden. En hier ziet u het ook zo prachtig beschreven dat de Heere Jezus barmhartig is. In vers 20. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En het rokende lemet zal hij niet uitblussen. Dat is zo'n troostrijk woord. Wat is nu een gekrookte riet? Nou, hier in Urk weet u wel wat een gekrookte riet is. U ziet langs de slootkant riet groeien in overvloed. En soms staat zo'n rietstengel hoog en fier te zwaaien in de wind. En soms heb je ze nog met een pluim erop. En die pluim zwaait heen en weer in de wind. Maar soms ziet u ook zo'n rietstengel die geknakt is. En dan hangt zo'n pluim op de grond of op de bodem van het water. En dan als de wind waait, dan schuurt het over de oppervlakte of over de bodem. En u weet het, een geknakt riet kan nooit meer een fier opstaande rietpluim meer worden. Het kan zich nooit meer oprichten. Het is afgelopen. Het is een geknakte riet, een gekrookte riet. Het hangt naar beneden, kan zichzelf niet meer oprichten. Wat betekent dat nou? Waar past dat nou in dit gedeelte? Kijk, dat ziet op hoe de Heere Jezus met liefde en zorg omziet naar de mens. naar een hulpeloze zondaar. Want dat is het beeld, zo'n gekrookte riet, dat is het beeld van iemand die beseft dat hij tegen God gezondigd heeft. Zo iemand ziet het vuil van zijn leven. En hij kan zichzelf niet verbeteren. Hij kan zichzelf niet oprichten. Hij heeft het geprobeerd. Hij heeft dat geknakte riet geprobeerd omhoog te heffen. Maar hij valt steeds weer neer. Hij kan het niet. Hij ziet dat hij verkocht is onder de zonde. Dat hij vleeselijk is. Een verbroken zondaar. En wat doet zo'n mens als de geest hem overtuigd heeft van zonde en oordeel? Hij gaat roepen. Om de gerechtigheid van Christus. Hij gaat roepen om verlossing. Hij kan zichzelf niet meer oprichten. Ik heb God nodig in mijn leven. De Heere moet ingrijpen. De Heere moet overkomen. Want anders is het een afgesneden zaak. De Heere zegt. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Dat betekent, hij zal het weer oprichten. Hij doet het. De mens niet meer kan. En weet u, het is zo'n diep woord om een gekrookt riet te zijn. Er kunnen ook omstandigheden in het leven zijn waarin het onmogelijk is dat u uzelf kunt helpen. U kunt een lichaam met u omdragen vol pijn. Misschien hebt u een ongeneeslijke ziekte onder uw leden. En dat u uzelf niet meer helpen kunt. En u vlucht tot de Heere om troost en om kracht en om ontferming en om genade. Misschien bent u eenzaam en misschien is er verdriet in uw leven gekomen dat u niet begrepen hebt waarom dat er is. En dat u zich ook zo voelt als ongeknakte riet. En dat u de Heere aanroept, want u kunt het leven niet aan alleen. U hebt de Heere nodig. Of misschien dat er andere zorgen zijn die op u drukken en dat anderen, misschien uw eigen kinderen u niet begrijpen. En geliefden u niet verstaan. En te midden van zoveel mensen hier op zo'n kleine oppervlakte hier op Urk. Dat u zich toch nog eenzaam voelt. Dat mensen u niet begrijpen. Er is maar één die u kan redden. Ik heb de Heere nodig. Kijk, dan voelt u zich ook een gekrookte riet. En u vlucht tot Hem. Uw hoop is op de levende zaligmaker die gezegd heeft dat hij bij zijn kinderen zal zijn. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En zo roept een mens om verlossing, om genade, om uitkomst. En hier ziet u. De barmhartigheid van Christus. Dat hij hen kent die daar zuchten. Die hem nodig hebben. Hij is het die hen opricht. En het is vaak zo dat door een moeite van het tijdelijke leven. Wanneer u ziet dat de Heere u geholpen heeft. Dat zoiets u ook dichter aan hem verbindt. En dat u door deze tijdelijke uitredding dat de Heer u laat zien, dat Hij u ook en vooral moet redden voor het eeuwige. Zo verbindt de Heer een volk aan zich. Als de Heere werkt, dan hebt u Hem nodig. Dan kunt u niet meer zonder Hem. Het gekrookte riet zou Hij niet verbreken. En het rokende lemet zal hij niet uitblussen. Wat is dat, jongens en meisjes? Het rokende lemet is een woord dat we ook nooit gebruiken, lemet. We weten nauwelijks hoe het moet uitspreken. Is het lemet of is het lemet? Of... Maar weet u, wat is dat? Nou, dat is een rokende vlaspit. Kijk, als u nou een kaars hebt. Zo'n kaars gaat walmen. Wat doet u dan? Dan knipt u een stukje van dat dingetje knipt u af. En dan gaat hij niet meer roken. Dan gaat hij helder branden. En weet u, of als u nou een vuur hebt. U hebt een open haard. En u steekt het aan en het is alleen maar, ja, wat rook. Gaat niet. Wat doet u dan? Ja, u stopt ermee en u hebt een goed brandend vuur nodig. Nou, wanneer de Heere hier zegt, het rokende lemet zal hij niet uitblussen. Dat is weer een beeld van iemand die in zichzelf geen waarde heeft. Dat is iemand die tot niets geworden is. Hij kan zichzelf niet een hevig brandend vuur maken. Hij kan zichzelf niet maken tot een helder brandend licht. Hij ziet dat hij nutteloos is. Hij beschuldigt zichzelf. Dat alles hem aanklaagt. In eigen oog is hij niets. Zijn werk is zonder vrucht, zonder betekenis. Als de Heer om de vrucht komt in mijn leven, dan heb ik niets de Heer aan te bieden. Zoveel heeft de Heer voor mij gedaan. En wat heeft het allemaal nou uitgewerkt in mijn leven? Ik kan mezelf alleen maar aanklagen. En er is niemand die me helpen kan. Niemand die me verlossen kan. Ik heb de Heer nodig die beloofd heeft dat uw vrucht is uit mij gevonden, zegt hij. En wat een troost, wat een barmhartigheid dat we dan lezen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemet zal hij niet uitblussen. Wat wij afgeschreven hebben, dat schrijft de Heere niet af. Hij ziet de armen en de ellendigen. Hij hoort hun geroep. Hij is juist voor hen gekomen. Hen die op de Heere hopen. Die zichzelf moeten aanklagen. Die het niet meer verder kunnen zonder hem. De Heer is barmhartig en genadig. Hij hoort hun geroep. Hij genas de scharen. En we lazen net, hij genas hen allen. En dat heeft de Heere gedaan bij mensen die niet eens begrepen waarvoor hij kwam. Dat hij moest zeggen, nou moet je mij niet bekend maken. Zo barmhartig is hij, zo bewogen is de Heere Jezus. En u weet toch ook wel dat gedeelte uit het woord, uit het evangelie, dat de Heere Jezus de scharen zag. En hij was met ontferming bewogen, want ze waren als schapen zonder herder. Hij is bewogen. En zo is hij nog steeds. Wanneer anderen niet de tijd nemen om naar u te luisteren, hij wil naar u luisteren. En u mag al uw nood niet opkroppen, maar spreek het uit voor hem. Hij luistert. En wanneer er geen verwachting is van mensen, er is alle verwachting van de Heere. En wanneer u dood neerligt in zonden en misdaden, en niemand kan u helpen, niemand is er die zorgt voor uw ziel, dan kan Hij uw weg volkomen zalig maken. Wanneer u in moeite bent en geen uitweg ziet, dan ziet hij nog een weg. Hij heeft alle vijanden verslagen. Hij heeft de dood overwonnen. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel en de aarde. En hij ziet juist neer op de armen. Hen die verkommeren. Hen die zwak zijn. Hij vertroostte de weduwen. Hij genas de zieken. Hij verloste tollenaren die vastzaten in de zonde van geldzucht. En hij redde zelfs de hoeren van hun verloren bestaan. Hij predikte het evangelie aan de armen. En dit, gemeente, staat nou niet ver bij ons vandaan. Maar dit wordt nou beleving voor allen die aan zichzelf ontdekt zijn. Die er iets van verstaan. Maar die geknakte, dat geknakte riet, dat ben ik. En die rokende vlaswiek, dat ben ik. En de Heer ontfermt zich op het gebed. U ziet dat u hulpeloos bent. Dat u niet zonder de Heere kunt. Dat u elke dag de Heere nodig hebt. Dat u in uw eigen kracht niet staande kunt blijven in de strijd des geloofs. Dat de duivel als een brullende leeuw, hij is veel te sterk voor u. U hebt de Heere nodig. U hebt hem nodig dag in dag uit. En zo hebt u dan geleerd te pleiten op zijn genade. U hebt genade voor genade nodig. U roept het uit om zijn barmhartigheid. En wat een wonder wordt het dan voor arme mensen. Die mogen zien dat God overkomt. Hij leeft. Hij geeft uitkomst. Hij geeft genade. Hij geeft kracht. Hij schenkt troost. De Heere gaat nooit een onbegaanbaar weg met zijn kinderen. Kijk, dan wordt zijn liefde heel persoonlijk voor u. En dan gaat u hem ook lief hebben, omdat hij eerst u lief gehad heeft. Omdat hij zich aan u bekend gemaakt heeft in uw ellende, in uw nood, in uw schuld. En dit is het hart van het evangelie. U ziet hier het hart van het evangelie, dat een arm mensenkind verbonden wordt aan die rijke Christus. En u gaat hem lief hebben die zich ontfermd heeft over uw ziel. U hebt hem lief omdat hij eerst u dan zo uitnemend heeft lief gehad. En daarom wilt u graag naar de kerk. En daarom wilt u graag uzelf terugtrekken. Al moet u vanwege uw boos hart u er ook steeds wel iets voor overwinnen om u terug te trekken in de binnenkamer. Om bij de Heere te zijn. Maar uiteindelijk kunt u het niet harden zonder hen. Uw ziel dorst naar God, want hij heeft u zijn liefde bekendgemaakt. En zo heeft hij alles van de wereld verre overstemd. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Want ik heb Christus leren kennen. Hij heeft ook mij lief. Hij heeft ook op mij het oog gevestigd. En dat is zo heerlijk. En daarom is er toekomst voor zo'n volk. Daarom is er toekomst voor het koninkrijk van God. Het is een eeuwig koninkrijk. Gegrondvest op liefde. En daarom zullen alle koninkrijken van deze aarde vergaan. En er zal maar één koninkrijk overblijven. En al die onderdanen, het zijn allemaal geknakte rieten. Het zijn allemaal hoofd voor hoofd persoonlijk ingewonnen voor Christus, voor zijn liefdesdienst. Weet u, het is gezegd van keizer Napoleon, toen hij zijn laatste dagen versleet in ballingschap op het eiland Sint Helena, dat hij eens moedeloos gezegd moet hebben tot een van zijn bewakers: mijn rijk is te gronde gegaan. Want het was gegrondvest op geweld. Maar het koninkrijk van Jezus bestaat nog steeds. En het zal eeuwig bestaan. Omdat het gegrondvest is op liefde. Kijk, de Heer Jezus heeft zijn volk lief. Hij leed voor hen. Hij heeft een schuld op zich genomen. Want dat ze een geknakte riet zijn, dat is hun schuld. Maar nou heeft de Heere die schuld op zich gelegd. En hij heeft die schuld weggedragen op de berg Golgotha. En daar moest hij lijden. Daar moest hij een geknakte riet worden. Daar moest hij verbroken worden. Daar moest hij het uitkermen. Ik ben geen mens. Daar moest hij het uitroepen. Ik ben een worm van allen verlaten. Daar riep hij uit tot zijn God. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd hij een geknakte riet. Toen moest hij gebroken worden en hij werd vertreden. Hij werd niet opgericht, hij moest wegzinken in de buitenste duisternis. Hij moest uitgedoofd worden, hij moest sterven. Hij moest de schuld van zijn volk op zich nemen. Gemeente, kent u nou hier iets van? Bent u nou al een geknakte riet geworden? Ziet u nou iets van uw schuld? Of huppel je maar door het leven door, dat je maar wilt genieten? Kijk, ik kan je verzekeren. Het ware genot vind je niet in de wereld, in eten en drinken en plezier maken. Het ware genot ligt in Christus alleen. Hij vult je hart en dan ben je overweldigd. Dan stromen er tranen van blijdschap uit je ogen. En tranen van berouw op tegelijkertijd. En dan zegt u, niemand is zo schoon. Niemand is zo lieflijk. Niemand is zo barmhartig als Christus. Kent u daar nou iets van? Misschien is het zo in uw leven dat u, ja, iets ziet dat u toch veel verprutst hebt in uw leven. Misschien is het wel zelfs in uw leven dat u uzelf zo klein vindt, zo onbeduidend vindt, dat uw eigen geloof, dat is zo klein. En uw liefde, ach, u wilt er niet eens over spreken. En de duivel lacht u uit, mens, wat moet je doen met zo'n klein geloof? Je denkt zeker ook dat je zo'n geknakte riet bent, dat je er ook bij hoort. Maar weet u, wie u veracht, God zal u niet verachten. Nog oor, nog oog van uw ellende wenden. De Heere veracht niet de dagen der kleine dingen. En hij zegt er tegen ons dat wij dat ook maar niet moeten doen. Zelfs met een klein geloof, zelfs met een vonkje licht. Bent u welkom bij deze borg, mag u tot de Heere vluchten. Kom toch met uw nood, met uw gebrek aan kennis van uw nood, met gebrek van kennis van zonde, mag u bij hem terecht, met al uw gebrek. Hij weet hoe hij u verder moet leiden, hij weet precies wat u nodig hebt. Ach, als u toch de kortste weg zou nemen om aan de voeten van Christus terecht te komen. Maar er zijn ook andere mensen. En die staan nog recht overeind. Die staan trots en hoog. En die mensen vind je ook in de kerk. Het zijn mensen die maar toch heel trots zijn op hun staat van dienst. Die zijn heel tevreden over zichzelf. Ze gaan naar een goede kerk. Al zoveel jaren. Ze hebben al zoveel jaren de Heere gediend. Eigenlijk moet de Heere toch wel dankbaar zijn voor zulke mensen. We zijn toch niet als anderen. Die wonen op andere dorpjes ergens in de Noordoostpolder. Die doen nergens aan. Maar wij doen aan van alles zo vaak naar de kerk. Maar weet u, we zijn nog zo geraffineerd dat we daar nog iets goeds uit willen zoeken om voor de Heere omhoog te houden, dan zijn we net als die rijke jongeling. Dan zijn we net als die mensen van Laodicea die denken dat ze rijk zijn. Die denken dat ze kunnen zien, maar ze weten niet dat ze arm zijn en naakt en jammerlijk en blind. Kijk, wanneer u hoog staat, dan vindt u Christus niet. En wanneer u genoeg hebt aan uw godsdienst, dan trekt zo'n woord, zo'n tekst u helemaal niet. Het gekroopte riet zal hij niet verbreken. U begrijpt het niet. Kijk, wat nodig is, dat u nou van uw voetstuk moet afkomen. Dat is nodig. Hebt u ooit wel eens geklaagd dat u gebroken bent? David deed dat wel. De man naar Gods hart. In Psalm 51 spreekt hij over zijn gebroken beenderen. En Abraham, hij kende het ook. De vriend van God. Want hij zegt, Heere, ik ben stof en as voor u. En Paulus noemt zich de voornaamste der zondaren. En Hiskia in Jesaja 38 vers 13 zegt dat de Heere zijn beenderen gebroken had als een leeuw. Kijk, we moeten daar iets van kennen wat het is om gebroken te zijn. Om zo opgebouwd te worden. Want de weg die de Heere gaat is dat hij eerst verwondt om dan te genezen. Hij brengt eerst in de onmogelijkheid om dan zijn genade te verheerlijken. En de manier waarop de Heere dat leert kan ook nog verschillend zijn. Maar de Heere maakt ons arm en klein en afhankelijk om zijn genade te verheerlijken. Om zo uitkomst te geven. En in die weg komt er een volkomen overwinning. Een volkomen uitkomst. Volkomen zaligheid. De tekst zegt, hij zal het oordeel uitbrengen tot overwinning. Het oordeel dat hij velt over die gekrookte rieten, dat zal leiden tot hun zaligheid. Hij zal hen in het oordeel, zal hij hen vrijspreken. Er komt een overwinning voor hen. In het Grieks staat daar voor het oordeel het woord crisis. Er komt een crisis en voor al die geknakte rieten wordt het een overwinning. Daar gaat de Heere onderscheid maken tussen zijn volk en alle anderen. De Heere redt zijn kinderen. Ook al zijn ze een geknakte riet en een walmende pit, hij redt hen uit duizend noden. En bij het sterven zullen al die gekrookte rieten bij hem komen in heerlijkheid. Ze zullen onderscheiden worden van alle anderen. De Heere zal zijn volk zaligen. De goddelozen zullen als kaf weggedaan worden. Maar de Heere zal zijn volk zalig maken. En daarom zullen in zijn naam de heidenen hopen. De heidenen. Het zijn hen die nog buiten het koninkrijk van God zijn. Ze zullen zijn woord horen. En uit hen zullen er ook getrokken worden tot zijn koninkrijk. En hun zal een groot licht opgaan. En ze zullen ook zichzelf leren kennen als schuldig, als een gekrookte riet. En ze zullen ook leren hopen op de Heere. En zij zullen op God hopen. De heidenen zullen binnen het koninkrijk van God terechtkomen. Christus zal verkondigd worden van zee tot zee. Daar zal het op uitlopen. En daarom zullen in zijn naam die heidenen hopen. Het bloed van Jezus Christus is volkomen genoeg voor de zonden van de gehele wereld. Daarom zijn heidenen bij hem welkom. En van nature horen wij bij die heidenen. Beleeft u het wel eens? Ik ben als een heiden. En zo ver bij u vandaan. Hier ziet u dat de heidenen in hem hopen. Want het gekrookte riet zal deze zaligmaker niet verbreken. En het rokende lemet zal hij niet uitblussen. En daarom is er hoop op hem. Genade voor de voornaamste der zondaren. Amen. Willen we nu zingen Psalm 72 vers 6. Psalm 72 vers 6. En bidden. Eeuwige en heerlijke God, o wat zal die overwinning toch heerlijk zijn, wanneer uw volk meer dan overwinnaar zullen zijn, door u alleen, om het eeuwig welbehagen, en om dan eeuwig u groot te maken, eeuwig u te prijzen, omdat gij het hebt gedaan. Heere, wat zal dat rijk zijn, dat de hemel zal weer klinken. Dat heerlijke evangelie, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. O Heere, wij bidden u, geef dat we daarnaar mogen uitzien. Dat dat toch uiteindelijk het doel van ons leven mag zijn. Om eeuwig thuis te komen bij u. Heere, leer ons daarnaar te hunkeren. Wil ons daarom nu leren te zien wie wij zijn in werkelijkheid, zwak en op en neer gedreven. En dat wij niet zonder u kunnen, dat in onszelf zijn wij vruchteloos. Zijn wij een dorre boom, zijn wij een gekrookte, geknakte riet. Leer het ons zien dat uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar dat ons vrucht uit u gevonden wordt. Heere, leer ons zo op u en uw genade te hopen, om te leven met Christus en door Christus en uit de Heere Jezus en tot u. Heere, wil zo onze harten vullen. Zo zullen we gezegend leven hebben. Zo zullen we getroost leven en eenmaal zalig sterven. Heer, als we nou hier geen weet van hebben. En als we nou nog onveranderd hier zitten in de kerk. Zoudt u door uw grote genade medelijden hebben met deze geknakte rieten die het zelf niet eens beseffen dat het zo erg met hen gesteld is. Ze zijn er nog blind voor. Heere, wilt u hen bekeren? Wilt u met uw woord en geest krachtig werken? U hebt wonderen gedaan hier in het verleden. Wilt u het nog blijven doen tot eer en roem van uw heerlijkheid? Heb dank voor wat u gaf in deze dienst, voor kracht en ondersteuning. Vergeef alles in spreken en in luisteren wat niet was overeenkomstig uw wil. Wil ons nabij zijn deze komende week. Wil ook dominee Westrink en zijn familie ook veilig weer terugbrengen hier op Urk. En bewaar uw dienaar die met zijn familie weer terug hoopt te gaan naar Canada. Zegen ons, Heere, in uw gunst. Bewaar ons allen voor een onvoorbereid sterven. En gedenk ons zo deze week ook de vissers die weer uitgaan op de zeeën. Zegen hen, wil in al hun behoeften rijk voorzien. Sterk hen ook in de moeiten die er zijn in de visserij. Bewaar hen voor gevaar, wil voor hen zorgen. Maar boven alles wil ons allen aan u verbinden. Heere, zie ons zo aan in uw gunst, om Christus wil alleen. Amen. Willen we tenslotte zingen Psalm 22, vers 12. 22, het 12e vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.